En als mooi in Nederland hebben we met elkaar allemaal afspraken gemaakt over hoe we als Nederlanders en buitenlandse gasten in onze samenleving ons willen gedragen. We hebben al deze afspraken vastgelegd in wetten. Boven al deze wetten staat onze grondwet. Een wet met basisregels, hoe ons land bestuurd moet worden en wat de grondrechten zijn van de inwoners van ons land. Alle wetten die daarop gebaseerd zijn, zijn vastgelegd in wetboeken. Het burgerlijk wetboek bijvoorbeeld is verdeeld in verschillende boeken. Ik zal u de hele lijst met termen besparen, maar dit zijn allemaal de zaken die geregeld worden in het burgerlijk wetboek. Een ander bekend wetboek is het wetboek van strafrecht. Daarin worden misdrijven beschreven, samen met hun maatstraf. God heeft ons mensen ook een aantal wetten gegeven om onze verhouding met God en met onze medemens ordelijk te laten verlopen. En deze regels lezen we door de hele Bijbel heen. En de eerste verordening lezen we al in het paradijs. Als God tegen de mens zegt: jullie mogen van alle bomen eten, behalve van één boom in het midden van het paradijs. Eten jullie van deze boom, dan zullen jullie zeker sterven. De eerste wet was geboren met als strafmaat de doodstraf. Blijkbaar waren er nog veel meer afspraken die God met de mensen heeft gemaakt. Toen Kaïn Abel had doodgeslagen, werd hij door God op het matje geroepen. En blijkbaar wist Kaïn dat hij goed fout zat. Hij probeerde zich met een smoesje uit te kletsen. Ben ik mijn broeders hoeder, zei hij, toen God vroeg waar Abel gebleven was. Later in de Bijbel, in Exodus, Deuteronomium en Numeri, lezen we hoe God een verbond met Israël sloot nadat hij ze uit Egypte had bevrijd. Dit verbond ging gepaard met het instellen van een enorme berg ge- en verboden. Als kern daarvan, zeg maar als grondwet, heeft God zelf de 10 geboden in 2 stenen tafelen gebeiteld en door Mozes aan het volk laten presenteren. Een grondwet, en ook de 10 geboden, bestaat meer uit globale leefregels dan dat nauwkeurig wordt beschreven wat wel en niet mag en wat de strafmaat is voor een overtreding. Opmerkelijk is ook dat in het Hebreeuws gesproken wordt niet over de 10 geboden, maar over de 10 woorden. Ik zal u de Hebreeuwse uitspraak besparen, want ik vrees dat dat niet op het Hebreeuws lijkt als ik dat probeer. En ook in het Grieks wordt de term decaloog gebruikt. En dat staat ook voor 10 woorden. De vertaling in onze Bijbel, de 10 geboden, is dus niet erg accuraat. En je zou dat beter kunnen vertalen met ge- en verboden. De 10 geboden maken deel uit van de wet van Mozes. De wet bestond uit meer dan 600 geboden en vormde de voorwaarden van een overeenkomst of een verbond tussen God en het volk Israël. God belooft het volk Israël dat het goed met ze zou gaan als ze met de wet van Mozes gehoorzaamden. Maar het hoofddoel van de wet was om de Israëlieten voor te bereiden op de beloofde Messias. We kennen 2 versies van de 10 geboden. 1 uit Exodus 20 en 1 in Deuteronomium 5. Laten we samen de eerste versie lezen. Toen sprak God deze woorden: ik ben de Heer, uw God, die uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer. Vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten. Maar als ze me lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet. Want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer, uw God. En dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen, uw dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee. Maar ook voor de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee met al wat erin is. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of op iets wat hem ook maar toebehoort. In deze preek ga ik algemeen in op de wet. In latere preken wellicht wat meer over de geboden op zich. Je kunt je een aantal vragen stellen als het gaat over de wet, de 10 geboden. Allereerst deze. Geldt deze wet nog voor ons? Wat denkt u? Geldt deze wet nog voor ons? Alle handjes omhoog die ja zeggen. 10 geboden, geldt die voor ons? Kijk. Dit is denk ik de meest voorkomende vraag als we het over de 10 geboden hebben. Geldt deze wet ook nog voor ons? Of hoort de wet bij het oude verbond tussen God en Israël? En is de wet afgeschaft bij de komst van Jezus op aarde toen hij het nieuwe verbond inging? Ik denk dat de wet onderdeel is van het verbond tussen God en het volk Israël. Wij zijn als hedendaagse christenen geen partij in dat verbond. En daaruit kan je concluderen dat de wet niet voor ons geldt. Indien iemand tot geloof in de Heer Jezus komt, dan staat hij niet, of als hij Jood is, niet meer onder de wet van Mozes. Er gelden voor christenen andere regels dan die beschreven staan in de wet van Mozes. Welke wetten gelden dan wel voor ons christenen? Het is bijzonder vreemd dat in vooral de traditionele kerken de 10 geboden iedere dag voorgelezen worden. Gelukkig is de zaak niet zo ernstig als het lijkt. Als we de 10 geboden even goed bekijken, dan is het enige gebod waar we ons als evangelische christenen niet aan houden, het gebod van de Sabbat. Weliswaar houden we de dag des Heren, de dag van de opstanding, zondag. En soms houden we ook nog rust. Maar dit heeft niets te maken met de viering van de Sabbat zoals die in het Oude Testament moest plaatsvinden. Maar al die andere geboden gelden in feite ook voor ons christenen. Ik denk dat dit gedeelte van het Oude Testament, de 10 geboden, zo geliefd is in kerk, omdat het op een zeer bondige wijze de morele wetten weergeeft die ook voor ons christenen gelden. Even terug naar de vraag, welke wetten gelden voor christenen? Naar mijn mening worden de regels en wetten die voor christenen gelden beschreven in het Nieuwe Testament van de Bijbel. In een aantal gevallen zijn die regels en wetten die wij erop nahouden gelijk aan de wet van Mozes. En dat is natuurlijk niet verwonderlijk. Vooral wet op moreel gebied komen overeen. Wat God niet goed vond in de tijd van Mozes, zal hij ook nu niet goedkeuren. God is tenslotte onveranderlijk. Een andere vraag die je vaak hoort is, wat betekent het dat Jezus de vervulling van de wet is? We lezen dat in Matteüs 5, vers 17. Denk niet dat ik gekomen ben de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Wat houdt nou dat begrip vervulling in? Allereerst denken wij van nou de teksten van de wet luiden. Gij zult dit en gij zult dat. Er klinkt een stukje toekomstverwachting in, een soort belofte. Tot vervulling brengen betekent dat je doet en denkt wat het doel of het plan was. En het was Jezus die de belofte van de wet waar kon maken. De wet zoals de Heer het zag, was een weg naar een heilzaam leven. Het volgen van Gods geboden is de weg naar allerlei mooie dingen. Misschien zoals leiderschap, succes. En succes in de zin dat je ook voor je omgeving tot een zegen kan zijn. Laten we, zoals we proberen Jezus in alles na te volgen, Jezus ook navolgen als het gaat over de 10 geboden. Een derde punt, wat is het doel van de wet? In Romeinen 10, vers 4 lezen we: de wet vindt zijn doel in Christus, zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden. Nou is er een klein probleem met onze vertaling. Het voorzetsel in van in Christus komt in het Grieks niet voor. Er staat eigenlijk woord voor woord vertaald, want het doel van de wet, Christus. Misschien kunnen we er beter een dubbele punt tussen zetten. Het doel van de wet, Jezus. Wat Paulus bedoelt is, wat God de Heer in het verre verleden voor ogen had, dat we vol heil ons leven zouden kunnen leven door te gehoorzamen aan zijn woorden. Dat is met Jezus voor de eerste keer compleet gelukt. Het is een oproep om als volgelingen van Jezus ook zo te leven. Dat de wet ook tot zijn doel komt in ons. En dat kan alleen met Gods geest. Als Jezus het kon terwijl hij mens was, dan zouden wij het ook moeten kunnen met hulp van Gods geest. En de derde vraag, de vierde vraag eigenlijk, die voorkomt. Hoe zit het nou met de vloek van de wet? Een heel opvallend verschil in het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond ten opzichte van het Oude Verbond, dat is dat de vloek van de wet is opgeheven, vervallen of hoe je het ook wil noemen. Er is geen veroordeling meer op grond van deze wet. Hoewel bij de 10 geboden geen strafmaat staat, staat die wel bij de uitwerking van de 10 geboden in al de voorschriften die golden in het Oude Testament. Hoe is de vloek van deze wet nu ontstaan? De vloek van de wet is ontstaan doordat het volk Israël zich 1000 jaar geleden verbonden heeft aan de wet om zegen te ontvangen. Of, als ze zich er niet aan zouden houden, God hen zou mogen vervloeken. Deze gebeurtenis is beschreven in Deuteronomium, in hoofdstuk 26 tot en met 29. Als je deze teksten doorleest, vraag je in allerernst af hoe het volk het ooit in zijn hoofd haalde om te zondigen tegen de wet. Ik zou zeggen, lees dit maar eens even door. Je wordt er erg gedeprimeerd van als je deze 3 hoofdstukken achter elkaar leest. Maar het is wel mooi om te zien hoe het volk God zo vertrouwde en de wetten van God zo vertrouwde, dat ze zelfs een vloek over zich afriepen als ze zich er niet aan zouden houden. En in Jozua 8 staat nog de bekrachtiging van het verbond. In bijzijn van het volk Israël werden de woorden opgeschreven en voorgelezen. Er staat niet, welk deel van de wet werd voorgelezen. Waarschijnlijk niet alle 5 boeken. Maar het meest aannemelijk is dat de genoemde hoofdstukken van het boek Deuteronomium werden geschreven op stenen en voorgelezen. Het volk zag het en hoorde het aan. En dat was de bekrachtiging. Later in het boek Daniël wordt nog verwezen naar de afspraak die het volk Israël met God had gemaakt. Daniël 9. Ja, heel Israël heeft die wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem. Daarom is over ons uitgestort de met een eed bekrachtigde vloek, welke geschreven staat in de wet van Mozes, de knecht van God, want wij hebben tegen hem gezondigd. Het opheffen of het vervallen van deze vloek is beschreven in de brief van Paulus aan de Galaten. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven: vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En zoals je vaak ziet, is een tekst in het Nieuwe Testament weer een verwijzing naar een tekst in het Oude Testament. In dit geval verwijst het naar een tekst uit Deuteronomium, waar staat: als iemand een misdrijf heeft gepleegd waar de doodstraf op staat, en u hangt hem na de voltrekken van het vonnis op aan een paal, dan moet u zijn lijk voor het eind van de dag begraven. Anders maakt u het land dat de Heer uw God, u als een grondgebied heeft gegeven, onrein. Want op een gehangene rust Gods vloek. En Petrus beschrijft wat de opheffing van de vloek inhoudt. Hij heeft in zijn lichaam onze zonde aan het kruis houdt opgedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Het brengt een enorm stuk bevrijding voor ons mee. Paulus schrijft in de gemeente in Rome over de bevrijding. Wij waren aan de wet geketend. De vorige volgende, oké. Okay. We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd. We zijn dood door de wet, zodat we niet meer aan de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de geest. De doodstraf van de onschuldige Jezus werd door de hemelse rechter als offer gezien. Ter voldoening van de straf die het volk zou moeten ondergaan. Het volk Israël, en daarmee ook de gelovigen uit de volken, die zijn geënt op Israël, zijn daarom vrij van de vloek van de wet. Een beetje aan het klutsen geweest met de slides. Niet meer onder de wet, maar onder de genade. We leven nu onder de genade, geleid door Gods geest. En als dat zo is, ben je niet meer onder de wet. En de volgende tekst getuigt van dit feit. De zonde mag niet langer over je heersen, want die staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade. Betekent het nu dat we vrijheid mogen zondigen, dat we niet onder de wet staan? Absoluut niet. Want nu geldt de wet van de geest. We hebben de wet in ons achterhoofd. We kennen de 10 geboden, maar we laten ons leiden door de geest. En Paulus zegt in Romeinen 8, de versen 1 tot 4... Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en dood. Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als zij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens dit zondige bestaan gestuurd. Zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de geest. Wij, christenen, evangelische gemeente Lelystad, onder het nieuwe verbond, worden geleid door de geest. En die geest ontvang je door te luisteren en vervolgens te gehoorzamen en te vertrouwen. We varen dus op het kompas van de geest van God. Daardoor kennen we wel de wet. We houden rekening met de wet, maar we zijn er niet meer aan onderworpen. De 10 geboden kun je zien als een soort grondwet. Hij bevat morele leefregels. Deze geboden horen tot het verbond tussen God en het volk Israël, gelden daarom niet rechtstreeks voor ons. Maar het zijn wel waardevolle woorden voor ons. Als een soort visie, als een soort globale regel waar we ons aan kunnen houden. En dat we weten dat dat tenslotte Gods wil is. De wet is niet afgeschaft. Jezus heeft de wet vervuld en heeft ons bevrijd van het oordeel, de vloek van de wet. We leven daarom niet meer onder de wet, maar we leven onder de genade van God. En we laten ons leiden door de geest. En de wet is onze morele steun, ons geheugensteuntje. En we worden daardoor de geest, denk ik, opgewezen als we dingen zouden willen doen die misschien niet helemaal handig zijn. Tot slot. De 10 geboden zijn nog steeds waardevol als basis voor de morele omgang tussen ons en God en mensen onderling. Amen. Laten we bidden. Heer, dank u wel dat u de wet heeft gegeven aan het volk Israël in eerste instantie. Als een richtlijn, Heer, hoe om te moeten gaan met elkaar, hoe om te moeten gaan met u. Heer, en ook al hebben we allemaal een geweten en beseffen wel zo'n beetje wat goed en kwaad is, is het toch goed, Heer, om te weten hoe je recht over denkt. Dank u wel voor deze wijze woorden, de mooie geboden waarop onze hele samenleving eigenlijk is gebaseerd. Heer, de liefde voor u en de liefde voor elkaar is de basis. En dat lezen we ook in het Nieuwe Testament. Dank u wel dat u deze wet ook in ons geest geschreven heeft. Heer, dat we van nature nu geneigd zijn om u erbij te betrekken. En om te leven zoals u dat van ons vraagt. Wilt u ons daarbij helpen, Heer? Want we hebben nog steeds te maken met ons vlees, met ons oude leven, wat soms in de weg zit. Heer, we zijn soms geneigd om toch onze eigen keuzes te maken. Omdat het misschien voor ons wat beter uitkomt. Heer, ik wil u bidden of u met uw geest dan zo in ons wilt spreken dat we begrijpen wat we doen moeten. Dat we begrijpen hoe we moeten en kunnen leven samen met u. Heer, dank u wel voor deze woorden in Jezus' naam. Amen.